Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen naar Psalm 136, de versen 1 en 3. Psalm 136, vers 1 en vers 3. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Loof der Heeren, opperheer, buigt u nederig voor Hem neer. Vers 1 en vers 3 van Psalm 136. Ook in deze dienst, deze bijzondere dienst, de huwelijksdienst van Corine en Corné, willen wij belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het 6e vers. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, na de belijdenis van het geloof. Ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere, heilige God, we mogen vanmiddag hier samen zijn. Op deze zo bijzondere dag. We mogen hier zijn, Corine en Corné. Vanmorgen waren zij in het gemeentehuis om burgerlijk hun huwelijk te sluiten. En nu zijn wij hier om voor uw aangezicht te komen en uw zegen te vragen over hun huwelijk. We mogen weten, Heere, dat het huwelijk iets is dat u behaagt en dat u de getrouwde uw gunst en uw hulp belooft en ook geeft, ook als wij dat allerminst verwachten. Maar wij weten ook, Heere, dat zonder uw zegen het niet kan. We hoeven maar om ons heen te zien. We hoeven maar om ons heen te luisteren. Er is zoveel huwelijksverdriet. Er zijn zoveel huwelijken die mooi beginnen, maar zo verdrietig eindigen. En dan, Heere, dan willen wij bidden dat Corné en Corine vanaf het allereerste begin omhoog zullen zien naar u, de levende God, om in afhankelijkheid uw zegen af te smeken. Daarvoor zijn zij hier gekomen, om een woord van u te horen en dat mee te dragen in hun huwelijksleven en in hun persoonlijke hart. Heere, geef ons dan samen een gezegende dienst. Wanneer wij met hen gekomen zijn om in hun vreugde te delen, om hen in onze gebeden op te dragen, om met hen te luisteren naar het woord van God, dat eeuwig is en altijd blijft, een woord waar we op aan kunnen in leven en sterven. Heere, daar bidden wij om dat u ons zo wilt zegenen tezamen, als een rustpunt op deze volle, op deze misschien wat drukke dag. Heere, wij vragen dat wij zo'n ogenblik stil zullen zijn voor u en dat ons hart rustig mag zijn, open mag zijn voor het woord dat gesproken gaat worden. Dan bidden wij ook bovenal om de werking van die Heilige Geest. We kunnen wel luisteren, maar als wij geen daders van het woord zijn, dan zijn wij als dwaze mensen. Die het huis niet bouwen op een rotssteen, maar op het zand. Heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, iemand die het woord wel hoort, maar het niet doet, is als een dwaze bouwer. En als de stormen komen, dan zal het huis vallen. Maar diegene is wijs, verstandig en voorzichtig, die het huis op de rots gebouwd heeft. Dat is diegene die het woord niet alleen hoort, maar het ook doet. Wij belijden dat wij van onszelf misschien nog wel kunnen horen, maar het niet kunnen doen. Buig dan onze wil, vernieuw ons hart, maak ons gewillig, maak ons gaande om te doen wat wij horen, ook in deze dienst. Heere, dan bidden wij ook voor diegenen die voor deze keer uit belangstelling en betrokkenheid hier gekomen zijn, maar die weinig of misschien wel nooit in de kerk komen. We dragen ook hen aan u op. Heere, geef dat zij ook zullen luisteren en zich niet bij voorbaat zullen afsluiten voor de boodschap. U hebt ook voor hen een woord, want uw woord is voor de hele wereld. Maar we bidden, Heere, ook voor ons allemaal. U weet hoe we hier zijn. U weet ook dat er verdriet is, waar nog maar een paar dagen geleden de oma van Corné te graven gedragen moest worden. Heere, wat kunnen dan vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen? Wat kan het tegenstrijdig zijn om vandaag blij te moeten zijn, terwijl het gemis wordt gevoeld? Bid ook voor opa en oma Roosendaal, die vanwege hun ouderdom hier niet bij kunnen zijn. Gedenk ze, Heere, geef dat ze vanavond er wel weer bij kunnen zijn. En Heere, wilt u ze bereiken? Wilt u tot hun hart spreken, opdat ook zij dat woord mogen kennen? Het woord dat dit bruidspaar meekrijgt is niet alleen voor jonge mensen, maar evenzeer voor oude mensen. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Help uw dienaar om het woord te spreken, om de woorden te vinden, ook deze dienst. Geef dat hij in alle afhankelijkheid op mag zien tot u. En dat we tezamen zo niet beschaamd worden. Hoor dan ons gebed, Heere. Spreek tot onze ziel. Wij bidden dit niet omdat wij dat verdienen, maar op grond van de Heere Jezus Christus alleen. Hoor ons gebed om zijnentwil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift. En de schriftlezing voor deze trouwdienst is Psalm 16. U vindt het ook in de liturgie. Wij lezen Psalm 16. Het woord van God spreekt daar als volgt. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken, in de welke al mijn lust is. De smarten van degenen die een andere God begiftigen, hun gaven aan een andere God geven, die zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel van mijn erven en van mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het begin van vers 8. Dat is ook jullie huwelijkstekst die je vandaag meekrijgt als een woord van God zelf. Psalm 16, vers 8a. Ik stel de Heere gedurig voor mij. We schrijven boven de preek een psalmwoord en we denken daar op drie manieren over na. Ten eerste een psalmwoord van David. Ten tweede een psalmwoord over Christus. En ten derde een psalmwoord voor jullie. Een psalmwoord van David. Het is een psalm van David, staat er aan het begin. We zullen zien wat de omstandigheden waren waarin hij deze psalm heeft gemaakt. En wat hij zelf ermee wilde zeggen toen hij die woorden sprak. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Ten tweede, een psalm wordt over Christus. Het is een psalm die verder en hoger gaat dan alleen maar die ene persoon van David. Het gaat over Jezus Christus. Dat zullen we in onze tweede gedachte zien. En dan ten derde, voor jullie. Dan mag je dit woord meekrijgen als een tekst dat jullie huwelijk mee in mag gaan. En daar zullen we in onze derde gedachte bij stilstaan, wat dat dan inhoudt en betekent. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Wij gaan samen zingen, we zullen dat doen ook uit Psalm 16 en wij zingen dan vers 4 en vers 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Er zal, voor wij gaan zingen, worden gecollecteerd. En de collecte, de bestemming daarvan is voor de kerk. En God zegene u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 16, de versen 4 en 6. Thank you. Gemeente, bruidspaar, ouders. Wij denken nou over dit psalmwoord. En dan in de eerste plaats als een psalmwoord van David. Wie was David? Wel, David was een koning van Israël ongeveer in het jaar 1000 voor Christus. Dat is dus 3000 jaar geleden. Deze man is zo bijzonder geweest dat hij onvergetelijk is in het geheugen van het Joodse volk. We hoeven alleen maar te denken aan de Tweede Wereldoorlog, waarin de Joden verplicht waren een Davidsster te dragen. David, zij waren de afstammelingen, de onderdanen als het ware van koning David. Wel, deze man heeft bepaald geen makkelijk leven gehad. We kunnen in het Oude Testament lezen over alles wat hij meegemaakt heeft en hoe lang het duurde en hoe moeilijk het was voordat hij koning geworden is. En te midden van al die zorgen en die problemen, die moeite, voordat hij koning werd, toen hij koning werd, toen hij jong was, toen hij oud was, toen heeft hij psalmen gemaakt, psalmen, gedichten. Hij was een buitengewoon begaafd dichter en hij heeft zijn ervaringen, zijn gevoelens, zijn omgang met God vastgelegd in die psalmen. Dus de meeste psalmen die wij nu nog hebben, het zijn er 150 in totaal, komen van David. Waarom? Waarom dat wij nu na 3000 jaar nog steeds de psalmen van David lezen en zingen? Wel, het was niet alleen maar het persoonlijke van hem, maar die psalmen van hem hebben iets bovenpersoonlijks, iets wat tijdloos is, wat meegaat. Of je nu leeft in het jaar 1000 voor Christus of in 2011 na Christus. Het is dezelfde ervaring. Het is hetzelfde fundament waar David van geleefd heeft, waar wij van mogen leven. Er is in deze psalm een bepaalde opbouw aanwezig. Ik kan me voorstellen dat wanneer u deze psalm zo leest, dat u denkt, nou, er staan heel wat dingen in die ik niet begrijp. Dat is ook zo. Er zou veel meer over te zeggen en uit te leggen zijn, maar laat ik een paar dingen noemen. Het begin van de psalm, vers 1. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Blijkbaar zit hij in zorgen en in moeilijkheden en hij roept tot God en hij zegt, Heer, ik betrouw op u, bewaar mij dan. In u kan ik mij toch niet vergissen. Zorgelijke omstandigheden. En daarin roept hij God aan. Dan zegt hij in die volgende verse een paar dingen die hem kenmerken. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 2. Waar zijn hart naar uitgaat. Op welke mensen die als het ware een betrekking heeft. Dat zijn de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken. Bijzondere mensen, namelijk degenen die God dienen. Dat is het slag mensen waar ik mee omga. Hij zegt in vers 4 dat hij maar één God wil dienen en geen afgoden. En hij wenst zelfs dat degenen die andere goden dienen, of daar profiteert hij van, dat hun smart vermenigvuldigd zal worden. En zijn afkeer van die andere goden is zo groot, zegt hij aan het slot van vers 4, dat hij zelfs hun naam niet op zijn lippen nemen wil. En daarna zegt hij nog iets in vers 5 en 6. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Dat land van Israël dat verdeeld werd, die snoeren, dat zijn meetlinten waarmee het land verdeeld werd over de bewoners. En hij prijst zich gelukkig dat hij een mooi deel van de Heere ontvangen heeft. Hij weet dat alle dingen in Gods voorzienigheid vast liggen en hij zegt, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ik heb een schone, een mooie erfenis gekregen. Hij weet dus dat God zijn leven leidt en hij is er verheugd over. Maar goed, mooie dingen, maar het zijn toch niet de kernzaken van deze psalm. Uiteindelijk vinden we de kern in die woorden van vers 8. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Ik stel God zelf voortdurend mij voor ogen. Ik krijg mooie dingen van God, maar het gaat mij niet om die dingen zelf, zegt hij. Het gaat mij om God zelf. Het Het gaat mij niet om de weldaden, maar om de weldoener. Ik stel de Heere mij voor ogen. Dat is de kern van zijn leven. Dat is de kern van zijn godsdienst. Ik stel de Heere voortdurend, gedurig, onophoudelijk voor ogen. En als we dan het tweede deel er even bij lezen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Ik zal niet vallen, ik zal niet verloren gaan. Dus dat hij God voor ogen stelt, is niet iets wat hem bang maakt. Het is niet dat hij zegt, oh, ik moet altijd maar aan God denken en God ziet alles wat ik doe. En dat geeft mij angst in mijn hart. God die mij kent, die grote heilige. Nee, zo niet. Ik stel de Heere voortdurend voor mij en daarom ben ik zeker dat ik niet zal wankelen. Het geeft hem kracht, troost, zekerheid. Het is eigenlijk wel een wonderlijke uitspraak. Ik stel de Heere voor mij. Ik kijk voortdurend naar God. Ja, maar je kunt God niet zien. God is geen afgodsbeeld. Je kunt niet naar een tempel gaan en je doet de deur open en je ziet God staan. Nee, God is onzienlijk. God is eeuwig. God is een geest. Hoe kun je God dan zien? Juist het Oude Testament zegt toch voortdurend dat wij geen beelden mogen maken om te doen dat we daarmee God zouden dienen. Nou, dat is waar. God valt niet te zien. En toch zegt David, ik stel de Heere gedurig voor ogen. Nou, ik zal proberen dat uit te leggen. Er staat hier, in vers 8, ik stel de Heere en dan Heere met allemaal hoofdletters. Dat is niet een fout, dat is bewust gedaan. Er staat in de grondtaal van de Bijbel, in het Hebreeuws, de naam van Yahweh. Dat is de God die heeft gezegd, ik ben de God van dit volk, ik ga met jullie een verbond aan. Dat is, wij noemen dat zijn verbondsnaam. En daar blijken twee dingen uit. David kon God niet zien, maar hij kon wel twee dingen van God weten. En het eerste was de geschiedenis. Ik ben de Heere, uw God, die u, Israël, uit Egypte hebt uitgeleid. God had dit volk bevrijd uit de ballingschap en de slavernij. En je kon als het ware het spoor van Gods handelen in de geschiedenis zien. Zijn bevrijdend handelen, zijn reddend handelen, zijn straffend handelen als het nodig was. Dat is het eerste wat David wist. Gods daden, maar er was nog iets, Gods beloften. Wat God belooft, doet hij. Nou, dat is als het ware de. We kunnen ons voorstellen dat een portretschilder bezig is. Misschien heb je het wel eens een keer meegemaakt. Je bent op vakantie. Je komt op zo'n toeristische plek. En dan zitten er van die sneltekenaars. Dan kun je voor zo iemand gaan zitten. En dan kijk je naar die pen van die man. En dan daar een streepje, daar een streepje. En die streepjes, meer en meer, vormen een gezicht. Nou, zo zijn deze twee zaken, Gods daden in de geschiedenis en zijn beloften, zijn als het ware die strepen, waar langzaam maar zeker een gezicht in herkenbaar wordt. Het aangezicht van God. Dus David kan God niet letterlijk zien. Maar hij stelt hem wel voortdurend voor zich. Hij denkt dus voortdurend aan wat God gedaan heeft. En wat God belooft. En dat houdt hij voor het oog van zijn ziel. Dat stelt hij voortdurend voor zich. Psalm 97, jullie kennen het vast. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Zo krijg je als het ware toch een indruk van het gezicht van God. Nou, dat over David. Een psalmwoord van David, onze eerste gedachte. En laten we wel bedenken, David was ook maar een mens. Het was een bijzonder mens en toch, het was maar een mens. Laten wij niet denken vanmiddag, dat was David, dat geldt niet voor ons. Dat geldt voor ons ook. Hoe krijgen wij een beeld van God? Let op wat God gedaan heeft in de geschiedenis. En let op wat God belooft. Dat schept een beeld van wie God is. Ik stel de Heere gedurig voor mij. We gaan naar onze tweede gedachte. We zagen ten eerste een psalmwoord van David en ten tweede een psalmwoord over Christus. Deze psalm, psalm 16, wordt in het Nieuwe Testament aangehaald door de apostel Petrus. In Handelingen 2 op de Pinksterdag. Hij citeert daar een aantal gedeelten uit het Oude Testament en een van de belangrijkste gedeelten die hij aanhaalt is psalm 16. En dan voornamelijk de laatste paar versen, vers 10 en 11, leest u maar mee. Daar zegt David, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij, God, zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zou zien. Het lijkt wel alsof David denkt dat hij onsterfelijk is. Mijn lichaam zal niet verdorven worden. Ik zal niet vergaan. En Petrus zegt in Handelingen 2, hij zegt, ja maar zijn graf is nog steeds hier in Jeruzalem en je kunt erheen gaan. In die spelonk, het was geen uitgegraven graf, het was een spelonk. Je kunt erin gaan en je kunt zijn botten zien liggen. David ligt in zijn graf. Dus kunnen deze woorden niet over David gaan, want David heeft wel verderving gezien. Zo zegt Petrus. En daarom moet dit woord gaan over iemand die wel in het graf is geweest, maar die daar niet kon blijven, die geen verderving heeft gezien, die uit de dood is opgestaan. Wel, dat is Jezus Christus. Dus het Nieuwe Testament zelf gaat ons voor in die weg om te zeggen, deze psalm gaat over meer en gaat dieper dan alleen maar die ene persoon van David. Het gaat over de Heere Jezus, die uit de dood is opgestaan. En toch, ik zou, als wij in onze tweede gedachte nadenken over Christus, nog iets anders willen aanwijzen, wat wij ook terug mogen lezen in deze psalm. We hebben net gezien in onze eerste gedachte dat God als het ware een gezicht heeft in wat hij gedaan heeft en wat hij belooft. Maar wij mogen in het licht van het Nieuwe Testament nog een stap verder gaan en zeggen, wij mogen God kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Paulus schrijft dat in 2 Korinthe 4. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Laat ik die vraag dus nog een keer stellen. Hoe kun je God zien? Hoe kan ik God kennen? In het gezicht, het aangezicht van Jezus Christus. Hoe kan ik God voor ogen stellen? Denken aan dat gezicht van de Heere Jezus Christus. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Pasen ligt een paar weken achter ons. Maar de lijdenstijd ook. Ik hoop dat u het nog niet vergeten bent. Wat voor gezicht had de Heere Jezus Christus? Ziet u het voor zich, dat gezicht van hem, met die doornenkroon? Met het bloed over zijn gezicht. Geslagen, verwoest, kapot gemaakt door die harde vuisten van de soldaten. En hij zei niets. Hij heeft niet gescholden. Ziet u dat gezicht voor u van de Heere Jezus Christus toen Petrus hem verloochend had en Jezus hem aankeek? Dat is het gezicht van God. Het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Wij kunnen het soms zo lastig vinden om God voor ogen te stellen. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dat is ook moeilijk. Maar het is wel duidelijk. Als wij niet ons gezicht naar God gericht hebben. Maar de andere kant op kijken. Dan zegt de Bijbel. Dan hebben we hem de trotse nek toegekeerd. Hoe kunnen wij ons op God richten? Hoe kunnen wij God gedurig voor ogen stellen? Denken aan het gezicht van de Heer Jezus. Zo komt God tot ons. Dat is God. Zo mogen wij dat weten sinds zijn lijden en zijn sterven. En als we dan dit woord horen voor jullie allereerst, maar voor ons allemaal, ik stel de Heere gedurig voor mij, stellen wij dan het gezicht, de persoon van de Heere Jezus Christus, voortdurend voor ons. Gemeente, mag ik u eens vragen, hoe denkt u over God? Mag ik u eens vragen, hoe vaak denkt u aan God? Misschien nooit. Misschien soms. Misschien heel vaak. Misschien zegt u, ik denk er eigenlijk altijd aan. Alles wat ik doe, moet ik denken, God ziet mij. Misschien dat het u en jou met vrees, met angst, ja misschien wel met weerzin vervult. Dat God nou alles van mij moet zien, hè. Dat hij nou alles weet. En dat ik voor alle dingen die ik doe, zal moeten komen in het gericht. Angstaanjagend toch? Weerzinwekkend toch? Vreselijk toch? Nee. Nee. Ja, wel als u probeert naar God te kijken buiten Jezus Christus om. Dan zegt de Bijbel inderdaad, God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Niemand kan God zien en leven. Wie God probeert aan te zien, zal vergaan. Maar als wij mogen zien in dat liefdevolle gezicht van de Heere Jezus Christus, dan gaan we David begrijpen. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Daar denk ik graag aan. Aan wie de Heere Jezus is. En dan verdwijnt de angst. Dan zakt de weerzin weg. Dan komt er liefde tot God in ons hart. En dat bid ik jullie toe. Corné, Corine, dat je zo dit woord meeneemt je leven in. Ik stel de Heere gedurig voor mij. De Heer Jezus. Zijn gezicht. In zijn lijden. In zijn sterven. Je krijgt het mee als een trouwtekst. Het is ook een opdracht. Het is een gave. Maar ook een opgave. Jullie wilden graag in de kerk trouwen, gelukkig. Jullie wilden graag het woord van God over jullie huwelijksleven meekrijgen. Fijn. Nou, dit krijg je mee. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Wat zul je doen? Zul je dat niet parkeren en achterlaten, maar niet alleen voor vandaag, dat is voor de rest van je leven. Een opdracht. Als het ware een goddelijk appel, stel de Heere gedurig voor je. Geldt voor ons allemaal. Geldt het voor ons allemaal. Die oproep, maar ook die nodiging. Om veel aan God te denken, maar nooit buiten de Heere Jezus om. Het zal u niet lukken. Maar in Hem zult u de volheid, de zekerheid en de troost ontvangen. Dan mag u met David zeggen, ik zal niet wankelen. Ik zal niet onderuit gaan met God. Ik zal staande blijven. Zonder vrees. Zonder verschrikken. In de Heere Jezus. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben gezien dat het is van David. Over Christus. En ten derde voor jullie. Voor jullie. Ik heb al gezegd, hè, David die heeft die psalm persoonlijk gemaakt. Hij heeft zijn eigen gedachten en eigen gevoelens ermee tot uitdrukking gebracht. Maar er staat in vers 1 bij een gouden kleinoot. Daar staat weer in het Hebreeuws een woord wat niet zo makkelijk te vertalen is. Maar waarschijnlijk duidt dat aan dat het een psalm was die ook toen al in de tempeldienst, in de eredienst gebruikt werd. Dus eigenlijk vanaf het allereerste begin is het een psalm geweest die voor de gemeente is en die voor dus voor meer mensen is dan voor David alleen. En daarom mag het ook jullie psalm zijn. Mag het ook voor jullie zijn. Ik heb zo wat zitten denken in de voorbereiding. En ik dacht, wat zou het nou mooi zijn hè, als jullie straks, als je getrouwd bent en hier in de Schouderstraat woont. Dat je deze tekst, misschien in houtsnijwerk of hoe dan ook, dat laat ik aan jullie over. Maar dat je dat op de muur in je woonkamer houdt. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Dan komen de mensen binnen, die kijken rond en die zien die tekst. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Dat dat nu meegaat en dat jullie samen dat aan elkaar verbinden. Wij stellen de Heere gedurig voor ons. Zo zijn we getrouwd, zo willen wij samen de toekomst ingaan. Ik hoop ook dat zo die tekst een plaats in je hart krijgt. We hebben gezien hè, dat David uiterlijke zaken noemde. Afgoden wil ik niet dienen, alleen de ware God. Fijn dat jullie hier zitten en bij wijze van spreken niet in de moskee. Je wilt de ware God dienen. Je wilt hier zijn om de zegen van de Heere te vragen. Jullie geloven in Gods voorzienigheid zoals David dat gedaan heeft. Jullie mogen weten dat hij jullie samengebracht heeft. Mooi, belangrijk, goed om te weten. Maar het is niet het hart van de zaak. Fijn dat jullie kerkelijk meelevend willen zijn. Dat je niet zonder de kerk wilt leven en niet zonder de kerk wilt trouwen. Maar de kern is, ik stel de Heere gedurig voor mij. Als dat hart er niet in is, ja, dan zijn die andere uiterlijkheden ook maar uiterlijkheden. En zo komt dit woord ook naar jullie toe. Ik stel de Heere gedurig voor mij. In zijn daden in de geschiedenis, lees de Bijbel, lees ook het Oude Testament. Ontdek maar wat God gedaan heeft in al die duizenden jaren van de wereldgeschiedenis. In Gods belofte, lees het maar. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Al die beloften, maar ook in dat gezicht van de Heer Jezus Christus. Misschien zeggen, ja, maar ik kan dat niet. Ik heb niet zo'n geestelijk oog om op God te zien. Ben ik geestelijk niet blind? Kan ik wel op hem zien? Kan ik hem wel voor mijn geestes oog plaatsen? Nou, doe dan maar net als Bartimeus, die blind was. En toch zijn blinde ogen richten naar de stem van Jezus. Zo blind als die was. Zo mag je de Heere Jezus voor je stellen. En neem je dat ook voor. Om dit woord in de praktijk te gaan brengen in jullie huwelijk. Ik stel de Heere gedurig, voortdurend voor me. Gaat niet lukken. Gaat niet lukken. Vaak zullen je gedachten een andere kant op gaan. Maar toch. Gedurig. Ik heb thuis een boekje van een Joodse man die in de oorlog gevangen genomen was. En die beschrijft hoe hij weggevoerd werd in een vrachtwagen, werd gegooid met andere gevangenen, afgevoerd naar een concentratiekamp. En dat boekje heeft de titel Bestendig, gedurig voor ogen. Gaat over deze psalm. Het was een Jood die het Nieuwe Testament niet kent. Maar daar zat hij in die vrachtwagen op, zoals hij dacht, gelukkig is niet gebeurd, op weg naar de dood. En welk woord uit de Bijbel, uit de psalmen, kwam voor hem, sprak hij daaruit in die donkere en vieze vrachtwagen. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Zo is hij gegaan, die lange weg door de kampen heen. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Als hij dat al deed, hoeveel te meer ligt er voor ons die taak. om zo ons leven te laten kleuren door deze woorden. Dat mag in voorspoed. Ik hoop dat jullie veel geluk en veel vreugde samen zullen krijgen. En dat je in je vreugde en in je voorspoed als het ware de blik omhoog richt en zegt: Heer, uw gave, dank u voor uw goedheid. Maar ook als het tegenzit en als er moeite komt, zal vast ook gebeuren. Dat je terugdenkt aan deze psalm en aan deze dag en aan deze dienst. Aan die woorden van David: bewaar mij, o God, ik stel de Heere gedurig voor mij. Ook als het donker is. Als je beslissingen moet maken, wat zullen wij doen? Belangrijke beslissingen. Hoe komen wij eruit? Ik stel de Heere gedurig voor mij. Als er aanvechting komt, als er verleiding komt, als de zonde aan je trekt, ik stel de Heere gedurig voor mij. Zoals Jozef deed, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Kortom, in je hele leven. En in je sterven. Ik stel de Heere gedurig voor mij. In leven en in sterven. Kan dat dan nog als ik sterven ga? Kan ik dan nog Jezus voor ogen stellen als ik mijn ogen sluiten moet? Juist dan. Juist dan. Johannes schrijft in zijn brief in Johannes 3. Als het einde komt, als de dood komt, zien wij dan niks meer? Ja, dan zullen wij hem zien, gelijk hij is. Juist als wij onze ogen sluiten, gaan wij hem zien. Juist dan begint het moment dat wij hem voortdurend voor ogen zullen stellen. Hoe lang? Eeuwig. Altijd. Als dat in dit leven niet zo is. Als wij in dit leven de Heer Jezus niet voor ogen stellen. En in plaats van onze blik op hem te richten, hem onze trotse nek toekeren, dan zullen wij hem niet zien. Dan zullen wij zonder hem moeten leven en zonder hem sterven. Laat daarom dit woord meegaan. In leven en sterven. Laten we hier als het ware in alle gebrek ons oefenen in dit woord. Ik stel de Heere. Ik stel de Heere Jezus Christus gedurig voor mij. Amen. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 37. Wij zingen uit Psalm 37, vers 2 en vers 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van hem begeert. Vers 2 en 3 uit Psalm 37. Wij zullen nu het formulier lezen om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen. Aangezien aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat u Cornelis Adriaan de Leeuw en Corine Roosendaal, die uw echtverbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort aan uit het woord van God hoe eerbaar het huwelijk is en dat het een inzetting van God is die hem behaagt. Daarom wil hij ook de getrouwden zegenen en hen bijstaan, zoals hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En ten eerste zult u weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiet naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde die rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult u ook niet twijfelen of het huwelijk behaagt aan God de Heere. Omdat hij voor Adam zijn huisvrouw geschapen heeft, zelf haar toegebracht en aan hem tot een huisvrouw heeft gegeven. En daarom betuigt God dat hij nog heden ten dag aan een ieder zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. En daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea. Om daarmee te betuigen dat het huwelijk behoort eerbaar gehouden te worden bij allen en dat hij aan de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Maar opdat u in deze staat godzalig leven zou mogen leven, zo zult u ten tweede weten de oorzaken waarom God het huwelijk heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijk en eeuwige leven behoren. De andere wanneer zij kinderen krijgen zullen en in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter ere en tot hun zaligheid opvoeden. De derde oorzaak, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdend met een goed en gerust geweten zou mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal ieder man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot een jaren gekomen zijn en de gave van onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de gehuwde staat naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of van voogden en vrienden te begeven. Omdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd zou worden, want zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden. Daarna zult u ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult u, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd van de vrouw, opdat u haar naar uw vermogen verstandig, leidend zou onderwijzen, troosten en beschermen. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus, het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult u uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan het vrouwelijke vat als het zwakste, eer geven als iemand die ook mede-erfgenaam van de genade des levens met haar bent. Opdat uw gebeden niet verhinderd zouden worden. En aangezien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult u ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat u uw huisgezin met God en met ere zal mogen onderhouden, en ook daarboven iets hebt om aan de hulpbehoevenden mee te delen. Dus gelijk zult u, vrouw, weten hoe u zich naar het woord van God houden zult jegens uw man. U zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw Heer, zoals het lichaam aan het hoofd en zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. U zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulpe. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult u niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. 1 Petrus 3, gelijk Sara, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. U zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat u aan anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Mag ik jullie verzoeken te gaan staan? Daarom Cornelis Adriaan de Leeuw en Corine Roosendaal. Nadat u verstaan hebt dat God het huwelijk ingezet heeft en wat u daarin door hem bevolen wordt, bent u van zin en willen in deze heilige staat aldus te leven, gelijk u hier betuigt, voor de christelijke gemeente. En begeert u dat deze uw huwelijke staat bevestigd wordt, wat is hierop uw beider antwoord? Gemeente, ik neem u allen die hier nu vergaderd bent tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang heeft, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Cornelis Adriaan de Leeuw, beleidt u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Corine Roosendaal, hier tegenwoordig, haar belovende dat u haar nimmer meer zult verlaten, dat u haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat u ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Corine Roosendaal, beleidt u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Cornelis Adriaan de Leeuw, hier tegenwoordig. En belooft u hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Wij zullen samen gaan zingen, Psalm 134, het tweede vers. Tijdens dit vers zal het bruidspaar knielen. Daarna ontvangen zij de huwelijkszegen van God. Aansluitend na het amen van de huwelijkszegen zingen wij, zo mogelijk staande, Psalm 134, vers 3. Wij zingen dus nu Psalm 134 vers 2 en na de huwelijkszegen Psalm 134, het derde vers. De Vader der barmhartigheid die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus beschrijft in Matthäus 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordde en zei tot hen: hebt u niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hem gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan omhorerij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus, en zij daarvan verzekerd, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand van de Heere. Zo zal het u ook alles ten beste en tot de zaligheid gedijen. Ik geef nu aan ouderling Kok de gelegenheid om de huwelijksbijbel te overhandigen.
Beste Corné en beste Corine. Ja, dat is een hele bijzondere dag. En een mooie dag dat jullie hier zijn. Vanmorgen kwamen de families zo bij elkaar. Zijn ze hier gekomen. En er is een lege plek die jullie voelen. En ook de andere familie. Maar zo is het toch gegaan. Er kwam ook kennissen bij. Er kwamen vrienden bij. En zo zijn jullie naar het stadhuis gegaan. En daar hebben jullie elkaar het ja-woord mogen geven. En zo zijn jullie nu man en vrouw, vrouw en man geworden in de huwelijkse staat. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar bij dat ja-woord daar zijn jullie nu hier voor Gods aangezicht geweest. En daar is zijn zegen gevraagd over dit huwelijk. En dus straks, de dag gaat door, er komt ook weer een tijd dat er een receptie is en dan krijgen jullie allerlei cadeaus. En dat is natuurlijk heel mooi, maar voor we hier weggaan krijgen jullie het allermooiste cadeau. En dat is het woord van de Heere. En waarom vinden mensen dat dan zo mooi, dat boek? Ja, omdat daar zoveel dingen in staan die de harten treft. Bijvoorbeeld Psalm 119, vers 105, waar staat: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En als dat waar is, als je daarin bezig bent, daarin elke dag dat jullie dat mogen doen, dan heeft de Heer jullie geen rustige reis beloofd, maar wel een behouden toekomst. En daarmee wil ik dat hier overhandigen. Alsjeblieft. Alsjeblieft.
Corné, mag ik de Bijbel vasthouden? Graag lees ik uit jullie eigen Bijbel Psalm 128 voor. Een lied, Hamaalot. Wel gelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen, wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Corine, Corné, Een bijzondere dag om hier zo samen te zijn. Het is mij ook een vreugde om jullie zo het woord van de Heere mee te mogen geven. In de paar contacten die we intussen hebben mogen hebben in de achterliggende tijd. Is toch min of meer een band gegroeid. We hebben elkaar een beetje leren kennen. We wonen dicht bij elkaar uiteindelijk. Dus wie weet kunnen we op die manier als buren elkaar ook nog eens treffen. Maar het belangrijkste op deze dag is natuurlijk toch het woord van God. Dat mogen jullie meekrijgen. En we hopen werkelijk dat jullie daarvan dat woord mogen leven. Samen als man en vrouw. Maar ook hier in het midden van de gemeente, als je zondags opkomt om je onder het woord te zetten. Dat je dat niet alleen uit gewoonte zult doen, maar met een biddend en een verlangend hart. Dat het woord van God werkelijk jullie mag geleiden. En God heeft het beloofd. Wie op hem vertrouwt, wie zijn woord als een kompas in het leven neemt, die zal niet beschaamd uitkomen. Ouders, fijn dat u dit mee mag maken. Het is niet vanzelfsprekend dat de ouders erbij aanwezig zijn, alle vier de ouders. Ik weet niet hoe het u vergaat, ik ken u verder ook niet, of u het moeilijk vindt om uw kinderen los te laten. U moet maar denken, we hoeven ze niet los te laten, we mogen ze overgeven. In de handen van de Heere. En dan kan het. U zult op dit moment ook beseffen dat er een nieuwe, jongere generatie achter u komt. Dat u ouder wordt. En zeker bij u geldt dat, besef, de ouders weggevallen. Uw moeder nog maar heel kort afgelopen vrijdag begraven. U hangt toch ook voortdurend die gedachte van de dood over de vreugde van deze dag. En u staat nu aan de frontlinie, menselijkerwijs. En dan hoop ik dat u niet alleen voor uw kinderen geluisterd hebt naar het woord van de prediking, maar ook voor uzelf. Dat u zo dat woord mee mag nemen. Dat u zo ook zult zeggen, ik stel de Heere gedurig voor mij. Geldt ook voor u. Wanneer u zo uw dochter als het ware loslaat, het is een Bijbelse gedachte, vader en moeder verlaten. Ik hoop dat u mag doen in geloof. In het vertrouwen dat de Heere doorgaat van geslacht tot geslacht. En dat u zo, wanneer u uw kinderen het huis uit ziet gaan tegelijkertijd, dat uw gebeden voor uw kinderen niet minder zullen worden, maar meer. Dat u niet alleen voor uzelf bidt, maar ook voor uw kinderen. Dat hebben ze nodig. Daar zullen zij doorgedragen moeten worden. Denk ook aan oma Speksnijder die erbij mag zijn. Grootouders Roosendaal kunnen er niet bij zijn vanwege de leeftijd. Maar ook hen willen wij op dit moment zeker niet vergeten. We bidden u toe als grootouders dat u mag weten wat de Heer belooft. In de oude dagen nog groen en fris te zijn. Naar het lichaam wordt het minder en minder. Maar als wij hem mogen kennen dan wordt het meer en meer. Dan wordt het steeds dichterbij. Steeds nader bij het zien van de Heere Jezus Christus. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat u in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Laten wij eindigen met het dankgebed. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt. En verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn. En ook alle onreinheid straft, wij bidden u. Aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt. Dat gij hun, Corné en Corine, uw heilige geest wilt geven. opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, zoals gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig mogen opvoeden, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader, van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 133 en daarvan het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Wij zingen op Psalm 133 vers 3. Zometeen na de zegenbeden wil de familie het bruidspaar graag nog een lied toezingen. Dus de familie zal zometeen het lied Zegen en al goede toezingen. Daarna zal het bruidspaar meegaan met de kerkenraad naar de consistorie voor het consistoriegebed. Om vervolgens hier terug te komen. Mensen die niet naar de receptie kunnen en toch graag het bruidspaar de hand willen drukken, zullen daartoe dan zometeen in de gelegenheid zijn. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.